Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeentehuis Psalm 91 zingen wij het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 91. Met uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 28ste hoofdstuk en daarvan de eerste 22 versen. Wij herzeggen nu Johannes Jesaja 28 en daarvan de eerste 22 versen. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 29ste vers. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jesaja 28, de eerste 22 versen. Wee de hoogwaardige kroon der dronkenen van Efraïm, welks heerlijk sieraad is een afvallende bloem, die daar is op het hoofd der zeer vette vallei, der geslagenen van de wijn. Zie, de Heer heeft een sterke en een machtige. Er is gelijk een hagelvloed, een poort des verderfs. Gelijk een vloed der sterke wateren die overvloeien, zal hij ze ter aarde nederwerpen met de hand. De hoogwaardige kronen der dronkenen van Efraïm zullen met voeten vertreden worden. En de afvallende bloem zijn heerlijke sieraad, die op het hoofd der zeer vette vallei is, zal zijn gelijk een vroeg rijpe vrucht voor de zomer, welke wanneer ze iemand ziet, Terwijl zij nog in zijn hand is, slokt hij ze op. Te dien dagen zal de Heere der Heerscharen tot een heerlijke kroon en tot een sierlijke krans zijn, den overgeblevenen zijns volks. En tot een geest des oordeels dien, die ten oordeel zit, en tot een sterkte degene die den strijd afkeren tot de poort toe. En ook dwalen deze van de wijn, en zij doden van een sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Zij zijn verslonden van de wijn. Zij doden van sterke drank. Zij dwalen in het gezicht. Zij waggelen in het gericht. Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is. Wien zou hij dan de kennis leren? En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeende van de melk, den afgetrokkene van de borsten? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken, tot de welke hij gezegd heeft: dit is de rust, geef de moeder rust, en dit is de verkwikking, doch ze hebben niet willen horen. Zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbroken en verstrikt en gevangen worden. Daarom, hoor des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat in Jeruzalem is. Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. En ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood. En de hagel zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats overlopen. En uw lieder verbond met de dood zal teniet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gelieden van dezelfde vertreden worden. Van de tijd af als hij doortrekt, zal hij uw lieden wegnemen, want alle morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht. En het zal geschieden dat het gerucht te verstaan enkel beroering wezen zal. Want het bed zal korter zijn dan dat men zich daarop uitstrekken kunnen. En het deksel zal te smal wezen als men zich daaronder voegt. Want de Heere zal zich opmaken, gelijk op de berg Perazim. Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om zijn werk te doen. Zijn werk zal vreemd zijn. En om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. Nu dan, drijf de spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Want ik heb van den Heere, Heere der Heerscharen gehoord, een verdelging, ja één die vast besloten is over het ganse land.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze tweede Adventszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 28 en daarvan het 16e vers, waar we Gods woord aldus lezen: daarom, alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden: Jezus, de grond der zaligheid. Jezus, de grond der zaligheid. En letten we op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het leggen van deze grond. In de tweede plaats willen we letten op het voortreffelijke van deze grond. En in de derde plaats willen we letten op het gefundeerd worden op deze grond. Jezus, de grond der zaligheid. Onze eerste gedachte, het leggen van deze grond. Daarvan zegt de Heere: daarom, alzo zegt de Heere, zie, ik leg. Onze tweede gedachte, het voortreffelijke van deze grond. Want deze grond wordt omschreven als de grondsteen, als een beproefde steen en als een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. En onze derde gedachte, het gefundeerd worden op deze grond, dat lezen we duidelijk terug aan het slot, waar staat: wie gelooft, die zal niet haasten. Gemeente, meestal is het zo dat wij de eerste adventweken stilstaan bij de profetieën uit het Oude Testament en het tweede gedeelte bij de profetieën uit het Nieuwe Testament. Vorige week hebt u een schone profetie mogen horen uit het Oude Testament. En we willen nog een profetie met u overdenken uit het Oude Testament. En dan kom je al heel snel terecht bij de profeet Jesaja. Want Jesaja staat vol met adventteksten. Teksten die heen wijzen naar de komst van de Heere Jezus Christus. Jesaja profeteerde in de dagen van de koningen Jotam, Agas, Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. Hij was profeet in het Tweestammenrijk. En de tekst waar het vanmorgen over gaat heeft betrekking op die dagen van koning Hiskia. In deze tijd heeft de profeet deze profetie mogen doen. En dan begint de tekst vanmorgen met het woordje daarom. Daarom, alzo zegt de Heere. En jongens en meisjes, dan vragen wij vanmorgen natuurlijk: waarom? Waarom legt de Heere een grondsteen in Sion? Wat is er nu precies aan de hand? En dan moeten we, om deze tekst goed te begrijpen, eerst stilstaan bij het verband. De eerste 6 versen van dit hoofdstuk gaan over de wegvoering van het tienstammenrijk. Dat was door Salmanasser. Hij heeft hen weggevoerd naar Assyrië. We laten dat vanmorgen maar verder rusten, want onze tekst heeft betrekking op het tweestammenrijk. En vanaf het 7e vers gaat het over dat tweestammenrijk, over Juda. En hoe is het op dit moment met Juda? Nou jongens en meisjes, het is, lees ik in het 7e vers, alsof ze dronken zijn. Ook deze dwalen van de wijn en zij dolen van de sterke drank. Het is net of ze te veel gedronken hebben. Natuurlijk niet echt, maar zo ziet de profeet hen. Het is net of ze stomdronken zijn. En ik weet niet of je wel eens iemand gezien hebt die dronken is, Maar dat is iemand die niet goed meer kan nadenken. Dat is iemand die niet beseft als hij in gevaar is. Zo is het met Juda. Ze kunnen niet meer goed nadenken. Ze zijn afgetrokken van de borsten, lees ik. Een kind aan de borst, dat kan zo rustig drinken. Maar zij zijn als kinderen die niet meer willen drinken. Ze willen het onderwijs van de profeet Jesaja niet meer hebben. Zij keren zich daarvan af. En dan zegt de Heere tegen hen, dan ga ik op een andere manier tot u spreken. Als u mijn knecht niet meer wil horen, dan zal ik tot u spreken door een belachen, door een andere tong en door belachelijke lippen. Wat zijn dat belachelijke lippen? Nou jongens en meisjes, misschien heb je wel eens iemand gehoord die uit het buitenland kwam. En die zegt allemaal dingen die je helemaal niet kunt verstaan. Soms van die rare klanken. En dan kijk je elkaar wel eens aan en dan lach je misschien een beetje. Wat is dat raar als iemand zo praat? Nou, zo zal de Heere gaan spreken tot Juda. Er zullen namelijk vreemde soldaten komen die ze niet kunnen verstaan. Die een hele andere taal zullen spreken. Maar de Heere zal door die vijandelijke legers tot hen spreken. Door belachelijke lippen. En dan vanaf het 14e vers gaat de profeet zich richten op de leidslieden van het volk. En hoe is het met de leidslieden van Juda? Die zijn zeker wel bang. Nee, ze zijn helemaal niet bang. En waarom zijn ze niet bang? Ze hebben een verbond gemaakt. Een verbond met Egypte. En ze denken, als de Heere met ons dingen gaat doen, hoeven wij niet bang te zijn, want de Egyptenaren, die zullen ons wel te hulp komen. De Heere noemt dat een verbond met de dood. En een voorzichtig verdrag met de hel. Jullie denken dat je met de dood, dat is met het oordeel wat ik zend, dat je daar een verbond mee kunt maken. Jullie denken dat je een verdrag kunt sluiten met de hel. En jullie zeggen de overvloeiende geesel, dat is het leger van Assyrië, dat ook het tienstammenrijk heeft weggevoerd. De overvloeiende geesel, die zal tot ons niet komen. Wij hoeven niet bang te zijn. Maar de Heere zegt, de schuilplaats van jullie, dat is een toevlucht der leugenen. En ik zal die toevlucht der leugenen wegvagen door de hagel. En de hagel, dat is hier Babel. Waar ze niet op rekenen, de legers van Babel zullen komen, niet van Assyrië, maar van Babel. En dan zal Egypte hen niet meer kunnen helpen. En zo zal jullie verbond met de dood, dat zal teniet worden. En uw voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan. En jullie denken rustig op bed te leggen. En je trekt de dekens over je heen. Maar het dek waar jullie onder liggen, dat zal te smal wezen. Je zult daar geen rust vinden. Hoogst actueel, vindt u niet, gemeente? Dat mensen hun rust zoeken buiten God. Een verdrag met de dood. Een voorzichtig verdrag met de hel. Wij zijn veilig ten opzichte van Gods toren. Ons kan niets overkomen. Wij hebben een schuilplaats. En de Heere zegt, het is een leugengebouw. Het hangt van leugens aan elkaar. En ik ga ervoor zorgen dat dat leugengebouw jullie niet helpen zal. Maar dat leugengebouw, dat zal met de grond gelijk gemaakt worden. De hagel zal de toevlucht der leugenen wegvaren. Punt. Amen. Klaar. Ja, dat zou rechtvaardig zijn. Dat de Heere hier een punt zou zetten. En dat het voor al die mensen verloren was. Maar dan het wonder. Dan komt deze adventtekst, gemeente. Dan gaat de Heere zeggen, daarom, ik zal niet alleen het ene doen, maar ik zal ook het andere doen. Daarom al, zo zegt de Heere, Heere, ik zorg voor een veilig gebouw. Ik zorg voor een veilige schuilplaats. Ik zal ervoor zorgen dat er mensen zijn die onder mijn toren niet verslonden zullen worden. Daarom, dat is het antwoord. Daarom al, zo zegt de Heere, Heere. Jesaja, hij voert hier de Heere sprekende in. Alsof we de stem van de Heere zelf horen. Zie, zegt de Heere, let erop. Bedenk dat. En dat is tot een waarschuwing, gemeente, voor al diegenen die het verwachten van het leugengebouw. U bent niet veilig. U bent niet veilig. Advent is niet alleen een troostprediking. Dat denken mensen vaak. Maar de adventsprediking is ook een waarschuwende prediking. Want de adventsprediking laat zien dat ieder buiten Jezus voor eeuwig verloren is. Dat er buiten Jezus geen veiligheid is. Zie, zegt de Heere, dat is een waarschuwing voor de spotters. Dat is een waarschuwing voor de ongelovigen. De komst van de Heere Jezus is ter waarschuwing. Maar de komst van de Heere Jezus is ook tot troost. Ik leg een grondsteen in Sion. Dat is voor degene die het van de leugens niet verwachten. Dat is voor de mensen die erachter zijn gekomen dat je met de hel geen verbond kunt sluiten. En met de vijand geen voorzichtig verdrag moet sluiten, omdat dat geen veiligheid bieden zal. Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een grondsteen in Sion. Dus deze schuilplaats komt bij God vandaan. Deze schuilplaats wordt door de Heere gebouwd. Het gaat straks over de Heere Jezus, zullen we zien, jongens en meisjes, in onze tweede gedachte. Maar de Heere Jezus wordt door de profeet Jesaja genoemd, de knecht van God de Vader. En hier is God de Vader aan het woord. En hij spreekt over zijn knecht, de Heere Jezus. En hij zegt, daar komt geen mensenhand aan te pas. Die grond die wordt door mij gelegd. En alle andere gronden buiten hem zullen vergaan. Ik leg een grondsteen in Sion. Je mag ook lezen, ik fundeer een steen. Ik leg de fundamentsteen in Sion. En die fundamentsteen is natuurlijk niemand anders dan de zaligmaker, Jezus, de grond der zaligheid. En nu zegt de profeet dat de Heere zegt, ik leg een grondsteen in Sion. Was die er nog niet dan? Moest die grondsteen nog gelegd worden? Nou, die grondsteen die was al gelegd. Die grondsteen is al gelegd in de eeuwigheid. De Heere Jezus zegt in het Spreukenboek, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Ik ben van eeuwigheid af de knecht van mijn Vader. Ik ben van eeuwigheid af de zaligheid voor mijn volk. Dus die grondsteen die was er al. Maar de Heere Jezus moest nog geboren worden. In de tijd van koning Hiskia, jongens en meisjes, had de Heere Jezus nog niet in de kribben gelegen van Bethlehem. En daarom zegt God de Vader, ik leg een grondsteen in Sion. De Heere Jezus moet nog komen en hij zal ook komen in de volheid van de tijd. Het zal nog wel even duren. Het zal nog 700 jaar duren. Maar de Heere zegt, ik leg een grondsteen in Sion. Mensen, daar zouden jullie het moeten van verwachten. Jullie proberen het op te lossen op een manier die geen oplossing biedt. Jullie vluchten hier naartoe en daar naartoe. Maar er is maar één veilige grond. Ik leg een grondsteen in Sion, dus tegenwoordige tijd. Het gebeurt en het zal gebeuren toekomende tijd. En gemeente, we mogen zeggen, de Heere legt die grondsteen nog. De Heere legt deze grondsteen in de prediking. Het is mijn opdracht en ook mijn uitzien om die grondsteen te mogen leggen in de verkondiging van Gods woord. Daar zegt de apostel Paulus van dat hij als een wijs bouwmeester, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar dat ik als een wijs bouwmeester, zegt hij, het fundament heb gelegd. In zijn boodschap legt hij het fundament. Hij zegt ook, er is geen ander fundament. Er kan geen ander fundament gelegd worden. En ik zou ook geen ander fundament weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Terwijl het leugengebouw in elkaar stort, legt de Heere ook nu nog in de prediking van zijn woord een grondsteen. Is dat niet groot? Ik leg een grondsteen. En dan ga ik nog één stapje verder, gemeente, want die grondsteen die wordt wel gelegd in de prediking als het goed is. Dat is mijn opdracht. Maar die grondsteen die moet ook gelegd worden in je hart. En deze tekst heeft meerdere vervullingen. Dat is altijd met profetieën zo. En we mogen in deze tekst ook lezen dat de Heere deze grondsteen ook legt door de prediking weliswaar in de harten van mensen. Ik leg een grondsteen in de wereld. En dat staat er niet. Er staat, ik leg een grondsteen in Sion. En oud-testamentisch is Sion een naam voor het Joodse volk waar de Heere onder werkt. Maar nieuw-testamentisch krijgt die naam Sion ook een bredere betekenis. Denk maar aan Psalm 87 en dan wordt Sion de uitdrukking voor de kerk van het Nieuwe Testament. In Sion zal gezegd worden, deze en die is aldaar geboren en de Allerhoogste zelfs zal haar bevestigen. Wat is Sion? Filistijnen, Tyriërs en Moren worden binnen Sion voortgebracht, de kerk van het Nieuwe Testament. Ik leg een grondsteen in Sion. En wat is nou het ellendige? Dat deze mensen een eigen schuilplaats bouwen. En dus geen behoefte hebben aan die schuilplaats van de Heere. Zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid, zelfgenoegzaamheid staat het werk van de Heere in de weg. De Heere zegt, ik leg een grondsteen, dat is mijn werk. En dat is een bemoediging, gemeente, voor die mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. Voor die mensen die geen grond onder hun voeten hebben. Voor die mensen die ontdekt zijn aan het leugengebouw en zeggen, daar kan ik het niet mee doen. Die geen verdrag met de dood kunnen sluiten. Ik leg een grondsteen in Sion. Als de Heere dat in je hart spreekt, dan ontstaat er een adventsverwachting. Ja, want de adventsverwachting is altijd gegrond op het woord wat de Heere gesproken heeft. Iets wat hij gaat doen, wat nog komen moet, waar je naar uit mag gaan zien. En zo zijn er vromen in de dagen van koning Hiskia, die de profeet uit mag leren zien naar dit gebouw. Ik leg een grondsteen in Sion. We gaan naar onze tweede gedachte. Het voortreffelijke van deze grond. Want er staat er in onze tekst over die grondsteen zulke mooie dingen. Wie is die grondsteen eigenlijk? Ja, dat heb ik eigenlijk al verklapt. Dat is de Heer Jezus, jongens en meisjes. Maar er zijn ook verklaarders die zeggen dat is koning Hiskia. Koning Hiskia is voor het Joodse volk in die tijd als als een grondsteen geweest. Wat heeft deze man veel mogen betekenen voor Juda? Nou, ik denk dat de mensen die zeggen de grondsteen is Hiskia, die kennen hun Bijbeltje niet goed. Want als je gaat lezen in het Nieuwe Testament, dan zie je dat Paulus in Romeinen 9 en dat Petrus in 1 Petrus 2 deze tekst aanhalen en direct betrekken op de Heere Jezus Christus. En Paulus en Petrus die zullen het wel beter weten dan wij. Dus zij zeggen in deze tekst gaat het over Christus. En de kanttekeningen zeggen dan ook Christus is de rechte grondsteen in Sion. Ik leg een grondsteen. Wat is een grondsteen? Een grondsteen is een fundamentsteen. Wij kennen dat eigenlijk niet meer. Als er bij ons een huis gebouwd wordt, dan wordt er een fundament gegoten van beton. Met ijzeren tussen voor de versterking. Maar het is niet zo dat er een vrachtwagen komt met een grote steen en die steen op de grond legt en dat daar het huis op gebouwd wordt. Maar in het oosten is het zo dat stenen het fundament vormden van een gebouw. We weten bijvoorbeeld dat Salomo, als hij de tempel gaat bouwen, grote stenen uitzoekt die hij kan leggen voor het fundament van de tempel. Dus een grondsteen, dat is een fundament. En dat is een heel, heel belangrijk werk. Het leggen van de grondsteen. Als die scheef ligt, dan staat het gebouw scheef. Als die gaat schuiven, dan gaat het gebouw schuiven. Als die doormidden breekt, breekt het gebouw ook doormidden. Dus je moet heel goed, heel zorgvuldig zijn in het uitkiezen van de grond en in het leggen van de grond. En nu is de Heer Jezus de grondsteen van het godsgebouw. Ik denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, jongens en meisjes. Daar zie je ook hoe belangrijk dat zo'n fundament is. Die ene bouwer die had een fundamentsteen, die had een steenrots onder het huis en die andere had niks, zand. Ja, en het gaat allemaal prima zolang als het niet gaat regenen en zolang als het niet gaat stormen. Maar toen de waterstromen kwamen en tegen die huizen aansloegen, toen viel het huis van de man die op zand gebouwd had. Hij had geen fundament. Hoe mooi dat zijn huis ook was. En zo heeft de kerk van de Heere een fundament nodig. En zo heeft het huis van onze hoopgemeente een fundament nodig. Een grondsteen in Sion. En dan kan er maar één steen de fundamentsteen zijn. En dat is Jezus Christus en die gekruisigd. Want het enige fundament voor de zaligheid is het doen van Gods wet en het betalen aan de straf. Als deze dingen niet gebeurd zijn, dan kan er geen zaligheid zijn. Catechizante, Jezus is de grondsteen in zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Dadelijke gehoorzaamheid, doen van de wet. Lijdelijke gehoorzaamheid, lijden als straf voor de zonde. Zo is de Heer Jezus de grond van de zaligheid. Die God is onze zaligheid, hebben we gezongen uit Psalm 68. Er kan geen andere grondsteen zijn. Ik leg een grondsteen in Sion. Tweede naam die deze steen krijgt is een beproefde steen. Beproeven, dat betekent uitkijken of iets wel goed is. Uittesten of deze steen wel geschikt is. Beproefd, dat betekent beproefd en bekwaam gevonden. Petrus noemt deze steen dan ook een uitverkoren steen. Dus ik kan me voorstellen als iemand een gebouw gaat bouwen, dat je stenen uitkiest of een steen geschikt is, dat je zo'n steen gaat uittesten en op een gegeven moment zegt, en deze steen nemen we, dit is een goeie. om grondsteen te zijn voor het gebouw. Beproeven, dat ziet op lijden. De Heere Jezus heeft geleden. Hij heeft van alle kanten geleden. Hij is van alle kanten beproefd. Of hij wel een geschikt fundament is. Hij is beproefd van de zijde van de duivel. De duivel heeft hem uitgetest. De duivel heeft gekeken of hij geschikt was en gehoopt dat hij niet geschikt was. 40 dagen is de Heere Jezus van de duivel verzocht geworden in de woestijn. Toen liet de duivel van hem af. De mensen hebben hem beproefd. Indien gij de Christus zijt, kom af van het kruis, hebben ze gezegd. En God de Vader heeft hem beproefd. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De Vader heeft hem beproefd. Hij zegt tegen zijn discipelen: de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Als hij die niet dronk, dan kon hij niet zijn de rechte beproefde steen, de rechte grondsteen in Sion. Maar hij is de beproefde steen. De Vader doet dat niet zomaar. De Vader gaat niet onzorgvuldig te werk. De Vader is een wijs bouwer. En de Vader heeft gezegd: dit is een geschikte steen voor het gebouw van mijn kerk. En in de derde plaats wordt hij genoemd een hoeksteen. En wat is een hoeksteen? Een hoeksteen is een muur die is een steen die twee muren verbindt. Wij kennen dat eigenlijk niet meer zo, jongens en meisjes. Wij hebben een andere manier van bouwen. Maar in het oosten was de hoeksteen heel belangrijk. Het was ook als een fundament. Als je de hoeksteen eruit hakt in een gebouw, dan stort het hele gebouw in elkaar. Want twee muren komen samen in die hoeksteen en verbindt die muren, maakt die muren tot één stevig geheel. En zo hangt alles samen met de Heere Jezus Christus in het gebouw wat God bouwt. Hij brengt de muren van Jood en Heiden samen. Hij maakt het Godsgebouw tot één. Hak Jezus Christus uit het gebouw. En er blijft werkelijk niks van over. Daar heeft Paulus van gezegd: gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in den Heere. Een kostelijke hoeksteen, een noodzakelijke hoeksteen. Hij wordt hier genoemd kostelijk. Als Petrus deze tekst aanhaalt, dan zegt hij: u dan die gelooft, is hij dierbaar. Hij is een dierbare steen. Hoekstenen, dat waren ook vaak de allermooiste stenen van een gebouw, jongens en meisjes. Je hebt wel eens, als je door een gebouw loopt, ook bij onze kerk, heb je wel eens een steen die er anders uitziet dan de anderen. Dat is bijvoorbeeld een steen waar iets op geschreven staat. Wij hebben in onze kerk ook zo'n steen waar iets op geschreven staat. Een gedenksteen. Wie de eerste steen heeft gelegd van deze kerk. Dat is een mooie steen. Die is niet zomaar net als deze stenen. Vast wel eens gezien in de hal van de kerk. Dat is een hele mooie, dure steen. En zo was het ook met de hoekstenen. Dat waren versierde stenen, dat waren kostelijke stenen. Dat maakt het gebouw zo mooi. Dat springt eruit, als het ware. Een kostelijke hoeksteen. Zo is de Heere Jezus ook een kostelijke steen. Hij is de schoonste steen van het hele gebouw. Hij is kostelijk in de ogen van zijn Vader, die hem uitgekozen heeft Want de Vader zegt van hem, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. Hij is een kostelijke hoeksteen in het leven van zijn kinderen. Want de dichter van Psalm 45 zegt, hij is schoner dan de mensenkinderen. Genade is in zijn lippen uitgestort. Hij is een kostelijke hoeksteen in het leven van degene die in hem geloven. Hij is dierbaar voor degene die buiten hem geen leven hebben. Maar nog wat, en dat kennen wij ook niet, hoekstenen staken vaak ook uit. Juist omdat ze houvast moesten bieden aan die twee muren, een fundament moesten zijn onder die muren, was het zo dat zo'n hoeksteen uitstak. En wat gebeurt er nou, jongens en meisjes, als je in het donker loopt en je komt langs een gebouw waar een hoeksteen uitsteekt? Dan kun je overvallen. Kun je struikelen. Nou, dat is met deze hoeksteen ook zo. Kijk, voor het gebouw is deze hoeksteen een steen die veiligheid biedt. Maar voor mensen die in het duister lopen, mensen met een verduisterd hart, kan deze hoeksteen ook een struikelblok zijn. Petrus zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen, wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, dat is één. En twee, tot een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dus diezelfde hoeksteen, die voor de een dierbaar is, die is voor de andere juist een struikelblok. O, die dwaze bouwers uit het Oude Testament, die hadden moeten bouwen, die hebben deze steen afgekeurd. Deze steen is niet geschikt. Deze in ieder geval niet, die moeten we niet hebben. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ons zegt, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Mensen wijzen deze steen af. Mensen moeten deze steen niet. Mensen sluiten een verbond met Egypte. Mensen zeggen, ik bouw mijn eigen gebouw wel. Ik ben niet bang van de dood, want ik sluit een verdrag met de dood. Ik ben niet bang van de hel, want ik sluit een verbond met de hel. Alsof dat de uitkomst biedt. Het hangt van leugens aan elkaar. Maar de Heere zegt, ik leg een grondsteen in Sion, die wel vast gegrondvest is. Kijk, twee dingen zijn heel erg belangrijk voor een grondsteen. In de eerste plaats is het belangrijk dat die grondsteen goed is. Anders gaat het mis. En in de tweede plaats is het ook belangrijk dat die grondsteen goed gelegd wordt. Want als die grondsteen gelegd wordt door iemand die er geen verstand van heeft, dan kan de steen wel goed zijn, maar dan is het geen veilige steen. En nou kan ik u zeggen vanmorgen, gemeente, deze steen is goed. 100% geschikt. Maar de legger van deze steen is ook betrouwbaar. Hij heeft veel bouwkundige kennis. Hij is uiterst bekwaam om deze steen te leggen in de harten van mensenkinderen. Ja, deze steen is zo betrouwbaar, zo vast gegrondvest. Daar kan het gebouw van alle zondaren op rusten. Al zouden alle zondaren zalig moeten worden, dan breekt deze steen nog niet in tweeën. Het is een steen die wel vast gegrondvest is. Dat hoeft het discussiepunt niet te wezen. Maar de vraag is, gemeente, of wij op deze steen zijn gefundeerd. Of wij op deze steen gebouwd zijn. Daar komt het op aan. En daar letten we op in onze derde gedachte. Het gefundeerd worden op deze grond. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 118. En daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ons zegt, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door z'Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. 118 vers 11. Onze derde gedachte, het gefundeerd worden op deze steen. Hoe gaat dat dan? Wie gelooft, die zal niet haasten. Wat zo mooi is, in de eerste gedachte, jongens en meisjes, ging het over God de Vader. In de tweede gedachte ging het over de Heere Jezus. En de Heere Jezus is de Zoon van God. En in onze derde gedachte gaat het over de Heilige Geest. Dat hadden ook de drie gedachten kunnen zijn van de preek. Het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Ik denk dat er mensen zijn vanmorgen in de kerk voor wie dat hele belangrijke vragen zijn. Hij zegt, dominee, vertel er eens wat van. Want wat u gezegd hebt, dat is mooi. Maar mijn vraag is, hoe kom ik nou op die steen? En dat is natuurlijk de allerbelangrijkste vraag. Want het kan een mooi gebouw zijn, maar als ik daar geen deel van uitmaak, dan heb ik daar ten diepste niks aan. En daar spreekt de tekst ook over. Wie gelooft, die zal niet haasten. Petrus zegt, wie in hem gelooft en u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dus het geloof speelt daarin een hele belangrijke rol. Of iemand op die grondsteen wordt gebouwd. En ja, hoe kom je aan geloof? Wanneer heb je geloof? Hoe krijg je geloof? Als we nou even bij het beeld blijven, gemeente. Jongens en meisjes, hoe komt nou een steen op het fundament? Kijk, bij ons in Holland is het zo, als mensen een gebouw willen bouwen, moet je stenen hebben. Die stenen kun je bestellen en die stenen die zijn gebakken. Die zijn gemaakt. En hoe is dat in Israël dan? In Israël is dat heel anders. In Israël worden de stenen niet gebakken, maar in Israël worden de stenen uitgehouwen, van de rotsen afgeslagen. En dat is nodig. Je kunt nooit op een fundament gelegd worden als je niet uitgehouwen bent. Wij zijn van nature in Adam. En als ik bij het beeld mag blijven, wij moeten uit de steengroeven Adam worden uitgehouwen om op het fundament Jezus Christus te worden gelegd. En in de wedergeboorte, want dat is dat, dat is dat uitgehouwen worden, losgeslagen worden, ingeënt worden. In de wedergeboorte wordt het geloof geplant. En dat geloof, dat legt een band met Christus. Ten diepste zou je kunnen zeggen dat iedere wedergeborene ligt op de grondsteen Christus. Want er zijn maar twee soorten mensen, Adam en Christus. En nou gaat het in onze tekst eigenlijk over hoe je dat nou beleeft. Om op die grondsteen gelegd te worden. Want wat in de wedergeboorte gebeurt, dat beseft die zondaar niet allemaal op één en hetzelfde ogenblik. Dat moet uitgewerkt worden door de Heilige Geest in je hart. Niet alle wedergeborenen hebben er de troost van dat ze de verdiensten van Christus deelachtig zijn. Sterker nog, ze kennen Christus niet eens. Juist in het leven van hen wordt plaatsgemaakt voor Christus. En hoe doet de Heere dat dan? Die gelooft, die zal niet haasten. Dat geloof, dat heeft tijd nodig. Dat geloof, dat moet geoefend worden. Dat geloof, dat moet kennis krijgen. Dat geloof, dat moet vertrouwen leren oefenen. En waar moet dat geloof dan kennis van krijgen? Nou, in de eerste plaats van je eigen verlorenheid, gemeente. Want die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Wat doet de Heere? De Heere leert de gelovigen stapje voor stapje dat er in hen, in hun vlees, geen goed woont. Hij gebruikt daarvoor, we hebben daar pas allemaal bij stilgestaan uit de eerste zondagen van de Heidelbergse catechismus. Hij gebruikt daarvoor zijn wet. Weet u het nog, zondag 2? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dus Christus in het stuk van de ellende gebruikt de wet om de zondaar aan zijn ellende te ontdekken. En die zondaar gelooft dat. De gemeente in zijn geheel gelooft het niet. Hoort het wel, maar gelooft het niet. De gelovigen die gaan het geloven. Dat het werkelijk zo slecht met hen gesteld is als de wet van God daarover oordeelt. En natuurlijk proberen zij wel om, ja, een verbond te sluiten met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel, want ze zijn er ook bang van. En ze weten ook niet hoe het moet. Een oplossing hebben ze niet. Christus kennen ze niet. Hoe moet het toch in hun leven? Weet je waar de Heer dan mee bezig is, jongens en meisjes? Die is ermee bezig om dat leugengebouw wat ze zelf gebouwd hebben, dat doet ieder mens, om dat te ondergraven, om dat af te breken. Kijk, als je een nieuw gebouw gaat bouwen, dan begin je niet om het fundament op het dak te leggen van het vorige gebouw. Dat heb ik nog nooit gezien. Dan mag je mij komen roepen als dat gebeurt. Dat heb ik nog nooit gezien, dat er een bedrijf is wat op het dak van het vorige gebouw het fundament gaat leggen voor een nieuw gebouw. Nee, je breekt het oude gebouw wat ondeugdelijk is af. Kijk, als dat oude gebouw nou goed stond, oké, dan kan ik me er wat bij voorstellen. Dat oude gebouw staat niet goed. Dus dat moet eerst weg, dat moet afgebroken, dat moet ondergraven en daar moet eerst dat fundament onder komen en dan pas kun je omhoog. Nou, dat doet de Heer in het leven van zijn kinderen. Hij breekt alles af. En dat is moeilijk. Dan wordt het steeds minder met je. Dan weet je niet hoe het moet verder. Dan zeg je niet, ik ben bezig om zalig te worden. Maar dan denk je, ik ben bezig om verloren te gaan. Alles wat ik dacht als houvast in mijn leven te hebben, dat raak ik kwijt. Ik word iedere kerkdienst afgebroken. Die gelooft, die zal niet haasten. Zo werkt de Heilige Geest. Het is niet zo dat de zondaar van het een op het andere moment de troost krijgt van de vergeving der zonde en de vereniging met Christus. Maar de Heere doet dat in de weg van de geloofsoefening, stapje voor stapje. Het is al zo groot. Het is al zo groot als je mag geloven dat er een grondsteen is buiten jezelf. Als er een ontsluiting mag zijn in het woord. Als je mag geloven dat je nog zalig kunt worden, omdat er een grondsteen is. Maar waar is die grondsteen? Hoe kom ik aan die grondsteen? Hoe kom ik op die grondsteen? Dat zijn allemaal levensvragen waar zulke mensen mee lopen. En dan kan het zijn dat de Heer een belofte geeft zoals deze. Ik leg een grondsteen in Sion, dat is een openbaring. Maar daarmee is die grondsteen er nog niet. Ik heb u gezegd, dat heeft 700 jaar geduurd. 700 jaar. Waarbij de Heere zijn kerk heeft leren uitzien naar die grondsteen. En waarin ze soms geroepen hebben, ik geloof, Heere. En een ander moment moesten zeggen, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Want ik zink weg. Ik heb geen grond in mijn leven. Die gelooft, die zal niet haasten. Ja, zegt u, maar dat snap ik nou niet. Want ik heb geen rust. Dag en nacht word ik voortgejaagd. Dominee, ik kan ook corona krijgen. Ik kan sterven. En als het dan niet opgelost is, kan toch niet met je armen over elkaar gaan zitten. U kunt toch niet zeggen, dominee, dat maar op zijn beloop moeten laten. Die gelooft, die zal niet haasten. Die gelooft, die zal niet haasten. Ik zeg niet vanmorgen, gemeente, dat mensen het maar op hun beloop moeten laten. Ik zeg niet dat het leven niet ernstig is. Sterker nog, ik zeg ook vanmorgen, haast u dan en spoed u om uw levenswil. Want wij weten niet hoe lang dat de genadetijd nog zijn zal die we van de Heere krijgen op deze aarde. Maar wie gelooft, die zal niet haasten. Als Petrus deze tekst aanhaalt, dan vertaalt hij hem iets anders. En dan geeft hij tegelijk een stukje exegese van die tekst. Hij legt hem uit, want het is natuurlijk wel een moeilijke tekst, die zal niet haasten. Maar Petrus legt hem voor ons uit. Petrus zegt, wie gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat is uiteindelijk de betekenis van het niet haasten. Hij wil eigenlijk zeggen, die wel haasten, die zullen beschaamd worden. Die haasten, die zullen bedrogen uitkomen. Die haasten hebben geen geloof. Een voorbeeldje, ik denk aan Abraham. De Heer had hem een rijke belofte gedaan. Uit Sara zou een zoon geboren worden. Maar het was allemaal zo moeilijk. Het was allemaal zo onmogelijk. Het was, en jongens en meisjes, toen ging Abraham het oplossen. Hij dacht, ik zal dat zelf wel eens oplossen. En als ik nou met Hagar trouw, en zijn vrouw die was het er ook mee eens, trouwens het plan kwam zelfs van zijn vrouw. Ze waren het mooi samen eens. Hij zegt, als ik nou met Hagar trouw en Hagar raakt in verwachting, dan heb ik toch een zoon. En ja, dan kan alles gewoon doorgaan. Mooi opgelost. Maar het was allemaal ongeloof. Hij moest wachten. Die gelooft, die zal niet haasten. Die haast, die zal beschaamd worden. En gemeente, we lossen het allemaal zo graag op. Maar als u het oplost, als jij het oplost, dan zul je beschaamd worden. De Heere moet het oplossen. En als de Heere het oplost, dan duurt dat een tijd. dat duurt lang. En ik durf u zelfs ook nog te zeggen, in mijn beleving, maar dat zal wel met mijn karakter te maken hebben, in mijn beleving duurt het veel te lang. Maar die gelooft, die zal niet haasten. Die gelooft, die kan wachten. Die gelooft, die mag zien op de Here die het doen zal. Dat betekent het. Juda heeft zich gehaast tot Egypte. Ze dachten, we lossen dat even op. Dat probleem van dat gevaar wat aanstaande is. Als die Assyriërs bij ons komen, mens, je weet geen raad. Egypte moet ons helpen. Verbond sluiten, opgelost. Maar het was allemaal ongeloof. Want Jezus Christus was de hoeksteen van Sion. De kanttekening zegt dat zij het met recht van hem hadden moeten verwachten. Maar dat doen ze niet, ze lossen het zelf op. En zo zijn er ook in onze tijd gemeente mensen die alles zelf oplossen. Je hoort niks van de Heilige Geest, je hoort niks van het werk des Heren. Zij hebben dit gedaan, zij hebben dat gedaan. En ik moet u zeggen, ze zullen beschaamd worden. Zij weten niet wat advent is. Zij weten niet wat beproeving is. Ze weten niet wat het is om afgebroken te worden. Maar die gelooft, die zal niet haasten. En dat geloof, dat durf ik u ook wel te zeggen, dat geloof dat zit niet stil. Dat geloof dat is niet lijdelijk. Dat geloof, dat worstelt aan de troon van Gods genade. Dat geloof dat is niet zo onverschillig. Dat het zegt, het zal wel een keer uitkomen zoals God het wil. Maar die gelooft, die zal niet haasten. Die kan het met niets anders doen dan met deze enige grond. Die zegt niet, ik pak wel een andere steen. Of ik leg wel twee andere stenen neer. Nee, die is het werkelijk om Christus te doen. En als het u werkelijk om Christus te doen is, ook al bent u in een stikdonkere nacht, dan mag ik vanmorgen u zeggen, u zult niet beschaamd worden. Die gelooft, die zal niet beschaamd worden. De Heere lost dat op zijn tijd en op zijn wijze. Vlucht niet naar een andere schuilplaats dan Christus. Lost het niet zelf op. Maak niet uw eigen gebouw. En is dat niet de weg, kinderen des Heren, die de Heere altijd gaat in het leven van zijn kinderen? Want er ligt ook in onze tekst zo'n mooie verdieping eigenlijk. Christus is de grondsteen. Dat is al zo'n wonder als je dat hebt mogen leren. Die God is onze zaligheid. Maar er ligt veel meer in onze tekst. Hij is ook de beproefde steen. Dat ziet op de lijdensgangen van Christus. Hij wordt veel meer dieper in het geloofsleven. Veel dierbaarder als het geloof geoefend wordt in de lijdensgangen van de Heer Jezus Christus. En hij wordt ook veel dierbaarder als hij in ons leven geopenbaard wordt als die uiterste hoeksteen. Als het Pasen mag worden. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Hoe meer het geloof geoefend wordt, hoe heerlijker dat die steen wordt. Hoe vaster dat het gebouw komt te staan. Maar wie gelooft, die zal niet haasten. En dat gebouw dat is nog niet compleet. Wordt nog gebouwd, jongens en meisjes. En in dit gebouw zal het ook zo zijn. De meeste stenen zijn hetzelfde. Maar dat is in het oosten niet zo. Kijk, dit zijn gebakken stenen, gegoten stenen. Denk, ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar als je in het oosten komt, dan zijn er huizen. Daar is niet één steentje van hetzelfde. En dan heb je ook hele kleine steentjes, piepkleine steentjes, die nodig zijn voor het gebouw. Je hebt grote stenen en kleine stenen. En dat is met het gebouw wat de Heere ook bouwt op dat fundament. Er zijn ook piepkleine steentjes, die ook nodig zijn om het gebouw compleet te maken. Zul je dat vragen of je op dit fundament gebouwd mag worden? Want er komt een dag, dan wordt de laatste steen aangebracht. Vaak is de laatste steen niet de grootste. De sluitsteen die er nog net tussen past om alles in de juiste constructie te houden. En dan wordt het steigerhout afgebroken. Het steigerhout dat staat vlak naast het fundament, maar niet erop. Hoort ook niet bij het gebouw. Wordt afgebroken. En dan is de belangrijke vraag, gemeente, ben ik dan een steentje in dit gebouw? Is Jezus Christus mijn leven geworden? Is Hij het fundament van mijn zaligheid? Of heb ik zo dicht tegen de kerk aangestaan? Er zo nauw mee verenigd geweest? En uiteindelijk toch buiten het fundament daarvan afgescheiden. Ik leg een grondsteen in Sion, een waarschuwing. Het gebouw van de leugenen wordt weggevaagd, maar ook een bemoediging. Voor die mensen zeg ik top al zo lang, dominee, en toch, ze kunnen mij niks in handen stoppen. Want nooit zal mijn zak ooit zijn ontbonden, totdat ik Jezus heb gevonden. Amen.